Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom bij deze dienst waarin dominee Koppen uit Dokkum voor zal gaan. Ook welkom aan de gasten onder ons en hen die thuis met ons meeluisteren. De collect is voor de eigen kerk. Volgende week zondag is de dienst om 10 uur waarin broeder De Vries uit Urk hoopt voor te gaan. We hopen samen op een gezegende dienst en ons intochtlied is gezang 487 vers 1 tot 3.
Goedemorgen gemeente, ook ik heet u allen heel hartelijk welkom en ik stel voor om u in stil gebed God om een zegen te vragen. Onze hulp is opnieuw in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk wat zijn hand eens is begonnen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gaat u maar weer zitten. Dan gaan we nu luisteren naar het lied uit Johannes de Heer 57, 1 tot en met 3, er komen stromen van zegen. Want gemeente, het is alweer bijna een maand geleden dat we Pinkster hadden, maar weet u, ik hou er niet van om na Pinkster meteen tot de orde van de dag weer over te gaan en het oude leven weer op te pakken, maar Pinkster is zo'n geweldig feest met zo'n rijke inhoud, dat ik heb elk jaar de gewoonte om toch een aantal zondagen na Pinksteren nog steeds over Pinksteren te praten. Omdat via de Heilige Geest wordt ons alles van Christus gegeven. En daarom, ik hoop dat ook hier in deze gemeente nieuwe toewijding, nieuw vuur gaat ontwaken. En daarom, ik zou zeggen, zing dit lied in uw hart met alle intentie. Er komen stromen van zegen en dat hopen we ook voor de Boeloslaan. Er komen stromen van zegen. Thank you. Gemeente, wij willen ons verootmoedigen voor God en bidden om vergeving van onze zonden. Vader in de hemel, aan het begin van deze dienst hier in de Boelerslaan komen we tot u. We zeggen u dank, Heer, dat we hier weer als gemeente, al is het ook nog met een kleine groep, toch bijeen kunnen komen. En dat er ook weer aarzelend toch weer gezongen kan worden. Dank u daarvoor. En we willen u ook danken dat we vanmorgen weer konden ontwaken, konden ontbijten en hier naar de kerk toe konden komen. Want Heer, om met elkaar u te zoeken en u te aanbidden, dat is niet vanzelfsprekend. Daarom danken we u voor al die zegeningen. Maar we vragen ook, Vader, wil vergeven wat verkeerd was in de afgelopen week. Het zij in ons denken, het zij in ons spreken, het zij in ons handelen. U weet, Heer, wat er verkeerd was. En we bidden u, schenk ons uw genade. Reinig ons door het bloed van uw Zoon, Jezus Christus, dat voor ons allen vergoten is op Golgotha. Want zonder die reiniging van uw bloed, Heer, kunnen wij niet leven. We moeten iedere dag weer gereinigd worden door dat bloed dat eens geplengd is voor de zonde van de wereld. En we danken u ook, Heer Jezus, dat u aan de ene kant de Zoon van God bent en aan de andere kant was u het Lam Gods dat zich liet slachten als een offergave ter verzoening tussen deze gevallen wereld en zijn Schepper. Wij danken u, Vader in de hemel, dat u dit plan in uw Zoon Jezus Christus gerealiseerd hebt. En dat u bezig bent alles tot een voltooiing te brengen. Heer, wij danken u dat we zo'n uitzicht hebben. Dat u terug gaat keren en deze schepping gaat herstellen. Heer, schenk ons uw genade. Geef ons een steeds dieper inzicht in wat vergeving is, wat genade is. Zodat die vergeving die wij elke dag ontvangen en daaruit mogen leven. Heer, laat dat nooit vanzelfsprekend wezen. Maar dat we ons elke dag daarover mogen verwonderen. Wat een geduld hebt u met ons mensen. Wij danken u daarvoor. Dat vragen wij en we bidden ook, Heer, zegen deze dienst. En Heer, dat het een geweldige dienst gaat worden. Kom met uw Heilige Geest en vervul ons. Raak ons aan, Heer. En raak ook de mensen thuis aan die met ons meeluisteren. Dat vragen wij allemaal van u. Om Jezus wil. Amen. Dan willen we nu de wet gaan lezen zoals God die ons gegeven heeft. Ik lees hem voor uit Exodus 20. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heer uw God, die u uit het land Egypte uit het diensthuis geleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u ook geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heer uw God, ben een naijvere God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u zal geven. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis, gij zult niet begeren uw naaste een vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Tot zover. Dan gaan we nu luisteren. naar het lied op die heuvel daar ginds uit Johannes de Heer 836, 1, 3 en 4. Op die heuvel daar ginds stond een ruw houten kruis. Gemeente, we staan op het punt om de schriften te openen. We gaan lezen uit Handelingen 8. Daar staat er namelijk een heel bijzonder verhaal van een zekere Filippus. Filippus behoorde tot de eerste diakenen die de Grieks sprekende weduwe bij het Pinksterfeest in Jeruzalem hielpen aan voedsel en kleding en noem maar op. Maar deze diaken, die wordt een evangelist. En dan kun je aan merken, in de eerste tijd van de kerkgeschiedenis zijn de ambten eigenlijk nog vloeiende dingen. Het loopt in elkaar over. De gaven en ambten, dat ligt allemaal nog lang niet zo vast. En dat komt eigenlijk pas na 100 jaar. En deze Filippus die gaat dan naar Samaria. Want ook de Samaritanen moesten het evangelie horen. Hè. Ze waren altijd door de Joden van beide kanten vervloekten met elkaar. Men keek diep op elkaar neer. Filippus gaat met een brandend hart naar Samaria en brengt het evangelie. En Samaria, de streek heet Samaria, dat is wat we tegenwoordig de Westbank noemen, dat midden, het hart van Israël. De hoofdstad heet Samaria en die streek heet Samaria. En die stad Samaria was helemaal in de ban van een tovenaar, Simon de tovenaar. Hij werd als een godheid vereerd, want hij kon geweldige dingen ja, voor elkaar krijgen. Met al zijn duivelse kracht. Maar het gevolg was wel dat velen van dat stadje ziek waren, diep ongelukkig, en velen werden ook gekweld door boze geesten. En ze hadden niet door dat het voortkwam uit het werk van deze tovenaar. Maar die mensen komen tot geloof. Ze weten niet wat ze horen. Velen worden genezen en bevrijd van boze geesten. En ook Simon de tovenaar komt tot geloof. En als dat allemaal gebeurt en het komt allemaal Jeruzalem ter oren, want iedere christen, jood, was gevlucht, behalve de apostelen, die bleven in Jeruzalem. En als die dan horen dat Samaria het woord Gods heeft aanvaard, sturen ze twee apostelen daarheen om voor de mensen te bidden dat ze de Heilige Geest mogen ontvangen. En dat is natuurlijk een hele rare zaak, want dan waren ze tot geloof gekomen. Hè? Ze hadden zich laten dopen, de volwassen doop, de bekeringsdoop. En dan moeten ze nog de handen opgelegd krijgen, want ze moesten ook nog vervuld gedoopt worden met de Heilige Geest. Hoe zit dat en waarom? Nou, daar gaat het over. En dan gaan daar Petrus en Johannes, die gaan daar 30 kilometer lopen door de brandende zon om voor die misselijke Samaritanen te bidden. En dan kun je nagaan dat diezelfde apostelen, een paar maanden geleden, toen Jezus nog naar, dat allemaal het lijden en sterven moest gebeuren, dan gaat Jezus van boven Galilea, dalen ze af naar het zuiden, Jeruzalem. Komen ze daar bij een dorp van de Samaritanen, s'avonds, moe en hongerig. En dan vertikken die Samaritanen Jezus en de zijnen eten te geven en drinken. Nou, die discipelen zijn dan zo boos, die zeggen, Heer, laten we maar bidden tot God dat hij vuur uit de hemel laat neerzenden om die Samaritanen uit te roeien, te verbranden als ratten. Nou, dan worden ze bestraft door Jezus en hij zegt, nee, bekeer je. En dan gaan ze naar een ander dorp en dan worden ze hartelijk ontvangen. Maar wat een verandering. Nu, toen zeiden ze nog, verbrand dat hele tuig maar met goddelijk vuur uit de hemel. En nu sjouwen die bijna diezelfde discipelen, toen waren het Jacobus en Johannes, nu zijn Petrus en Johannes, die lopen er 30 kilometer om voor die Samaritanen te bidden dat ze de Heilige Geest mogen ontvangen. Wat een liefde. Hè? Hoe kwam dat? Er is maar één antwoord. Zij waren door Pinkster heen gegaan. Ze waren door Pinkster heen gegaan en daardoor waren totaal andere apostelen geworden. En toen hadden ze liefde voor alle mensen. Hè. Nou, dat wonderlijke verhaal gaan we bespreken. Het gaat over wedergeboorte. Hoe komt een mens tot wedergeboorte? Maar ook gaan we daarna stilstaan bij de gaven van de geest. Zoals tongentaal, profetie en uitleg van en onderscheiding van geesten. Ja, zullen we gaan bidden. Vader in de hemel, we staan op het punt om een hele bijzondere geschiedenis te gaan lezen. En Heer, we vragen u, wilt gij uw woord openen? Want we kennen het verhaal waarschijnlijk wel. Maar Heer, laat het toch vanmorgen als nieuw in onze oren klinken. Dat we verbaasd staan wat daar gebeurde in Samaria. Wat Joodse mensen nooit en nooit verwacht hadden van die heidense Samaritanen. En u doet daar een machtig werk. Heren, hebben we die apostelen veranderd. Allemaal door Pinksteren. En wij bidden daarom ook, Heer, open uw woord. Laat het als nieuw klinken in onze oren, in onze harten. Maar wilt u ook onze eigen harten openen. Want Heer, we zitten hier wel in de kerk, maar we zitten misschien wel aan thuis te denken. Aan onze kinderen of aan ons werk. Of we maken ons zorgen over de dag van morgen. En daarom, Heer, maak ook ons helemaal vrij voor de boodschap die mag klinken. Dat we eerst die boodschap horen, op ons in laten werken, zodat als we straks thuiskomen en het gewone leven begint morgen weer, dat we dat gewone leven ook weer beter aankunnen. Heer, doe gij zo een nieuw werk op deze morgen, hier in deze gemeente. Dat we ons gaan uitstrekken naar het geweldige werk van uw Heilige Geest. Dat vragen wij van u om Jezus wil. Amen. Dan gaan we nu lezen uit Handelingen 8, vers 4 tot en met 25. Het is net na Pinksteren en dan gaat het even nog een tijdje goed. Die gemeente die spuit de grond uit. De eerste dag al 3000 gelovigen en een paar dagen later al 5000 mannen. Dus de vrouwen en kinderen erbij waren het al zeker 10.000, 15.000 leden. Ja, die gemeente die is spectaculair gegroeid. En allemaal Joodse mensen uit de regio van de toenmalige Oosterse wereld. En als die dan terugkomen na een paar weken in hun eigen land, ja, dan verkondigen ze daar ook weer het evangelie, want ze zaten er helemaal vol van. Dus het evangelie is die eerste 100 jaar razendsnel gegaan. En men zegt ook de wonderen en tekenen die de eerste gemeenschap begeleiden, de genezing van zieken, zelfs doden die werden opgewekt, daardoor is die vroege kerk zo gegroeid. En wie deden dat? Gewone mensen, zonder enige theologische opleiding. Maar ze waren vervuld van de Heilige Geest. En die verkondigden aan gewone andere mensen, zonder kennis, zonder bibliotheken en dikke boeken, verkondigden het evangelie en die gemeente groeide en zieken werden genezen. Hè. Het is zo buitengewoon wat er in de eerste tijd van de kerkgeschiedenis gebeurd is. En daar staan we wel eens te weinig bij stil. Nou, dan gaan we lezen, anders ga ik weer preken en die preek moet nog komen. Goed, dan gaan we beginnen bij Handelingen 8, vers 4. Zij dan die overal verspreid waren, trokken het land door en verkondigden het woord. En Filippus daalde af naar de stad van Samaria en predikte hun Christus. En de menigte hield zich eensgezind aan wat door Filippus gezegd werd, omdat ze luisterden en de tekenen zagen die hij deed. Want bij velen die onreine geesten hadden, gingen die eronder luid schreeuwen uit en veel verlamden en kreupelen werden genezen. En er ontstond grote blijdschap in die stad. En een zekere man, van wie de naam Simon was, bedreef reeds hiervoor in de stad toverij en deed het volk van Samaria versteld staan, terwijl hij van zichzelf zei dat hij een groot man was. Alle, van klein tot groot, hingen hem aan en zeiden, deze man is de grote kracht van God. Er wordt ook voor gewaarschuwd in de Bijbel in de eindtijd, dat er ook dan mannen en vrouwen komen die geweldige krachten kunnen doen, maar dat zijn wel satanische krachten. Daarom moeten wij ook altijd als gemeente de ogen goed open houden. Waar komt die kracht vandaan? Uit de duivel of uit God? En zij, in Samaria, zij hing hem aan, omdat hij een lange tijd met toverijen versteld had doorstaan. Maar toen zij Filippus geloofde, die het evangelie van het koninkrijk van God en van de naam van Jezus Christus verkondigde, werden zij gedoopt, zowel mannen als vrouwen. En Simon geloofde zelf ook. En nadat hij gedoopt was, bleef hij voortdurend bij Filippus. En toen hij de tekenen en grote krachten zag die er gebeurden, stond hij versteld. Toen de apostelen die in Jeruzalem waren hoorden dat Samaria, nota bene Samaria, het woord van God aangenomen had, stuurden ze Petrus en Johannes naar hen toe. En toen die daar aangekomen waren, na 30 kilometer lopen, baden zij voor hen dat zij de Heilige Geest mochten ontvangen. Want hij was nog op niemand van hun gevallen, maar ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Toen legden zij hun de handen op en zij ontvingen de Heilige Geest. En toen Simon zag dat de Heilige Geest gegeven werd door middel van de handoplegging van de apostelen, bood hij hun geld aan. Wat daar gebeurt, dat staat hier niet, maar Simon zag het gebeuren. En wat zag die man? Nou, dat kun je lezen in Handelingen 10 bijvoorbeeld, bij Cornelius, dat de mensen in tongen begonnen te spreken, begonnen te profeteren, het juichen en het bruisen eruit. En dat gebeurde toen ook op dat moment. En toen Simon zag dat de Heilige Geest gegeven werd door middel van de handoplegging van de apostelen, bood hij hun geld aan. En zei, geef ook mij deze macht, opdat een ieder, wie ik de hand opleg, de Heilige Geest ontvangt. Ja, hij wou weer zijn oude macht over een stadje terugkrijgen. Maar Peter zei tegen hem, laat uw geld met u naar het verderf gaan, omdat u dacht dat Gods gave door geld verkregen wordt. U hebt part nog deel in deze zaak, want uw hart is niet oprecht voor God. Bekeer u dan van deze slechtheid van u en bid God door deze gedachte van uw hart u misschien vergeven wordt. Want ik zie dat u zo bitter als gal bent en een kluwe ongerechtigheid. Maar Simon antwoordde en zei tegen hen, bid u voor mij tot de Heer, opdat mij niets overkomt van wat u gezegd hebt. Toen ze dan getuigd hadden van het woord van de Heer en het gesproken hadden, keerden zij terug naar Jeruzalem en verkondigden het evangelie in vele dorpen van de Samaritanen. Tot zover. Thank you. Weten van onze Heer Jezus Christus. Zoals ik al zei, het is wat een verhaal wat je, wat toch wel tot diep nadenken brengt. Want naar onze gereformeerde visie was het eigenlijk dik voor elkaar wat daar in Samaria gebeurde. De mensen die horen het evangelie en ze hebben het aangenomen. En ze werden ook nog bevrijd van boze geesten. Ja, ze namen Jezus aan. Ze lieten zich dopen. Hè? Dat is de doop van bekering, de volwassen doop. Dan zou je toch zeggen, dan is het verhaal compleet. En dan als je het verhaal leest, dan blijkt dat het verhaal helemaal niet compleet is. Dat God eigenlijk nog veel meer wilde geven. En dan stuurt God deze twee apostelen, Peter en Johannes, naar die mensen toe om nog eens extra voor die mensen te bidden om de vervulling met de Heilige Geest. Want staat er, deze was nog over niemand van hun gekomen. Deze was nog over niemand van hun. En ze waren tot geloof gekomen. En er staat toch ook in de Bijbel, als je tot geloof komt, ontvang je ook de Heilige Geest. Zegt Paulus ook in de brief aan de Efeze. Toen gij tot geloof kwam, werd gij ook vervuld met de Heilige Geest. Deze mensen kwamen tot geloof. En waren blijkbaar toch niet gedoopt nog met de Heilige Geest. Hoe zit dat? Ik denk, broeder en zuster, dat je het zo ook moet zien. Deze Simon de Tovenaar had dat hele stadje in zijn klauwen. En had vele mensen gewoon kapot gemaakt. Die mensen worden bevrijd van boze geesten. Ze worden bevrijd van zonde en schuld. En ja, kijk, als jij ziek bent en je wordt genezen, dan spring je een gat in de lucht. Hè. En na een week dan spring je nog een gat in de lucht. Maar als je na een maand het gewone werk, het gewone leven weer oppakt, dan begint het eigenlijk weer gewoon te vinden, dat gewone leven. Hetzelfde geldt voor boze geesten. Als jij door al die occulte praktijken toch in aanraking komt met boze geesten, of ze zitten al in je, ja, en je wordt bevrijd van die kwelgeesten, dan spring je ook een gat in de lucht. Maar na een verloop van een aantal maanden, dan vind je dat weer gewoon. Hè? En dan ebt dat enthousiaste geloof ebt zo weer weg. En daarom wilde God hun meer geven. Dat ze nog veel meer diep aangeraakt werden door de Heilige Geest. Zodat hun geloof in Christus hun sterk zou maken. Want er zouden moeilijke tijden aanbreken. We weten op grond van de kerkgeschiedenis dat al heel spoedig de vervolgingen losbraken. Eerst begon het met het Sanhedrin. Al die Joodse mensen die christen werden, die werden zwaar vervolgd door het Sanhedrin. Paulus, de apostel, die deed aanvankelijk ook nog mee. Hè. Maar later onder die Romeinse keizers begonnen de vervolgingen steeds heftiger te worden. Dus mensen die net christen waren geworden, die moesten sterk in hun schoenen staan om het geloof vast te houden. En dat zie je ook in de wereld van vandaag. Nog nooit is de vervolging naar christenen wereldwijd zo groot geweest als nu. Dat komt omdat de afgelopen 100 jaar is de zending ook over de hele wereld gekomen natuurlijk. Dus een hele hoop landen waar 100 jaar geleden nog geen christen was, zijn ze er nu. Maar die hebben vaak onder grote druk hun christen zijn moeten beleven. Die mensen zijn ook heel sterk afhankelijk van de leiding en de kracht van Gods geest. En ja, als je daarover gaat nadenken, ja, deze mensen kwamen ook hier in Samaria, kwamen tot die wedergeboorte. Ze waren gedoopt met water, tot vergeving van hun zonden. Ze moesten ook nog eens gedoopt worden met de Heilige Geest. Zodat het vuur voor de Heer Jezus, dat moest diep van binnen branden. En dan, ja, dan praat je, hè, wat de Bijbel ook zegt, over wedergeboorte. Eigenlijk het enige verhaal wat heel duidelijk die wedergeboorte beschrijft, is het verhaal van Nicodemus, die op een gegeven moment, op een nacht, naar Jezus toe gaat in het verborgen. Niemand mocht het zien, want Jezus was toen al weersproken en owee, als je voor hem koos. Dus deze Nicodemus zelf, een bekend Bijbels leraar, die gaat toch door alle steegjes 's nachts naar Jezus toe. En hij wil met hem praten. En dan staat hij daar in de deuropening. Jezus doet open. En dan zegt Jezus niet, Nicodemus, wat geweldig. Kom binnen, man. En, hè? Nee, het eerste wat Jezus plomp verloren tegen hem zegt, Nicodemus, jij moet opnieuw geboren worden. Nou, geloof me, die man heeft zitten hakkelen van, is dat nou welkom? Hè? Niet welkom, kom binnen, een kop thee of koffie. En, nee, jij moet opnieuw geboren worden. Want anders ga je het koninkrijk gods niet binnen. Pats, boem. En hij begrijpt er niks van. Hij zegt dan ook, ja heer, maar ik kan toch niet opnieuw de moederschoot ingaan. He, hij was een jaar of 50, 55 en opnieuw geboren worden, kan toch niet. En dan zegt Jezus, die raadslachtig geworden, tenzij door water en geest kan een mens het koninkrijk Gods niet binnengaan. Dus hij wordt wedergeboren, zegt Jezus, door water en geest. En dat is het water van de doop. En dat is in dit verhaal ook echt de volwassen doop. En door de doop met de Heilige Geest. Dus wil je christen worden, dan moet je eigenlijk twee keer gedoopt worden. Met de geest en met water. Ja, dat zijn naar onze begrippen natuurlijk best moeilijke zaken. En het is ook niet altijd even makkelijk om daarover te praten. Ik weet wel dat ik dat vroeger ook moeilijk vond om erover te spreken. En ik ben nu 73. Een jaar of 30 geleden misschien wel ging ik me eens uitstrekken naar die evangelische wereld die toen in die 60, 70 jaren zo begon op te komen. En ik zag overal kleine groepjes en er werden grotere groepen, er werden soms hele grote groepen. Ik dacht, wat hebben deze mensen toch? Ik ging me erin interesseren, ik ging met ze praten, ik zocht contact. En dan kreeg je die gesprekken over en weer. En dan, je kon er van op aan dat ze op een gegeven moment tegen jou zeiden, ja, dan ben jij, meneer Koppen, u bent dan dominee van die gereformeerde kerk. Dat was in Ter Apel, mijn tweede gemeente in Groningen. En u bent denk ik ook wel een wedergeboren christen. Nou, dan krabde ik achter mijn oren. Ik durfde het niet te ontkennen, maar ook niet te erkennen. Want ik kende die hele term niet. Daar was ik ook aan de Vrije Universiteit bij mijn theologische opleiding. Daar werd nooit over gesproken. Ja, je kwam het wel tegen, maar het was een stukje theorie. Hè? En voor zulke dingen moest je maar naar een bijbelkring toe gaan, maar niet op de universiteit. Daar wordt over die dingen niet gepraat. Hè? Dus ik was er een beetje verlegen mee. En dan kwam het gesprek nog verder. En de vergelijking tussen hun, baptisten, pinkstermensen en wij, gereformeerden, hervormden. Daar zeiden ze ook altijd wel van, bij jullie ligt het probleem in die wedergeboorte. Een aantal is wel wedergeboren, maar zeer velen niet. Van de traditionele kerken, die komen nooit tot die wedergeboorte. En daarom gaat het in jullie kerken ook niet goed, zeiden ze. Daarom is er geen honger naar het woord van God, geen liefde tot Jezus, noem maar op. Want het gebeurt met die wedergeboorte. En dan word je een ander mens. En het probleem was, ik voelde me geen ander mens. Ik was gewoon Marius Koppen. Ik was gereformeerd opgevoed. En altijd naar de kerk en theologie gedaan. Ik stond helemaal achter mijn beroep. Wat was er nou nog? Ja, wat moest ik nog meer? En was ik nou een ander mens geworden? Nou, ik kon niet zeggen. Ik was altijd hetzelfde gebleven. Dus ben je een nieuwe schepping? Nou, ik vond het ook heel moeilijk om dat aan mijn catechisanten duidelijk te maken. Jongens, jullie zijn, als je gelooft, een nieuwe schepping. Ja, dan word je ongelooflijk aangekeken van, wat bedoel je ermee? Dus dan ga je erin verdiepen. En weet je wat ik toen ontdekte? Dat wij, kijk, als je praat over die term wedergeboren, komt altijd voor bij evangelische christenen. He, en dat kwam een beetje uit de Amerika ook overgewaaid, reborn Christian, ben je een wedergeboren christen. Ja, die term kende je in Nederland zowat niet. En je kon eigenlijk op laatst alleen maar tegen bij baptisten en pinkstermensen. Ja, maar als je naar de geschiedenis kijkt, dan zie je dat die term ook wel degelijk in de protestantse traditie thuis hoort. Ik heb me gevonden bij de Dordtse leerregels, in dit oude psalmboekje. Daar heb ik uit gezongen. Ik ben nu 73, maar 60 jaar geleden, ik was zo'n jaar of 10, 12. Dan zong ik uit dit oude psalmboekje met 119 gezangen en 150 psalmen. Ingeklemd tussen mijn vader en mijn buurman zong ik altijd uit dit boekje. En er stonden de catechismus, de Dordtse leerregels en de Nederlandse geloofsbelijdenis. En in dat 12e hoofdstukje van een 7e hoofdstuk, daar gaat het over die wedergeboorte. Weet u wat er staat? Ik zal het u voorlezen. Het is een gans bovennatuurlijke, een zeer krachtige en tegelijk zeer zoete, wat is zeer aangenaam, een zeer zoete, wonderbare, en je snapt er niks van, verborgene en onuitsprekelijke werking. Verborgen, het gebeurt in je hart. werking, de welke, naar het getuigenis der schrift, die van de auteur van deze werking is ingegeven, de auteur, dat is de Heilige Geest, die is de auteur van de Bijbel, in haar kracht niet minder, nog geringer is dan de schepping of de opwekking der doden. Alzo dat al degenen in wier harten God op deze wonderbaarlijke wijze werkt, zekerlijk onfeilbaar en krachtiglijk wedergeboren worden. En met de daad geloven. Dus met andere woorden, als je wedergeboren christen bent, dan geloof je zeer krachtig. En dan twijfel je niet meer, maar dan ben je echt een wedergeboren christen. Het is een wonderlijk iets, gans bovennatuurlijk, zeer krachtig en zeer zoet. Wonderbaar, verborgen en onuitsprekelijk. Maar het is een werking Gods. Nou, dus het komt voor in onze kerk, maar omdat er nooit over gesproken wordt, ja, ligt het echt op mijn hart dat ik dit ook met jullie eens even ga bespreken. Hoe zit het nou? Kijk, ik denk dat als je dit leest, dan denk je dit is een momentopname, hè? Een krachtige werking Gods die op het moment zo op je valt. Dat kan het wel eens wezen, maar meestal als je praat over een werking Gods, ga je toch in de loop van je leven denken. Je begint als kind, je wordt puber, je wordt volwassen en God gaat met je mee en je geloof gaat zich gaandeweg verdiepen. Dat is ook een werking Gods. En daarom, je moet het wel met dubbele ogen lezen. Het kan een moment zijn, maar heel vaak is het een werking Gods in de loop van je leven. En zo is het bij mij ook gegaan. Kijk, ik denk dat het absoluut verschil maakt of je gewoon in een hervormd, gereformeerd jasje bent opgegroeid, kerkelijk gezin, altijd naar de kerk, gelovig, ja, dan is het vaak een geleidelijk proces. Maar als je van niks gelovig wordt, ja, die mensen ervaren heel vaak een zeer diepe ervaring van God. En dan, ja, dan juichen ze het uit. Ik heb heel wat mensen in mijn leven gesproken die ook die ervaring hadden. Dat ze de eerste weken en maanden als het ware op een roze wolk liepen. Zo dicht bij God, bij Jezus. En ze konden de hele dag wel zingen. Hè? Dus het maakt best verschil hoe je je leven gehad hebt van tevoren of niet. Maar als je nou in de kerken om je heen kijkt. Hè, ik zit eigenlijk elke zondag in traditionele PKN-kerken te preken. Een paar keer per jaar in de evangelische gemeente. Maar over het algemeen, mijn roeping ligt in die PKN-kerken. Hoeveel moeite ik soms ook met het algehele beleid van de PKN heb. He, dat mag u rustig wel weten, maar goed. Ik moet wel het evangelie brengen. Dat is mijn opdracht. En ja, wat zal ik nou zeggen? Kijk, overal waar ik kom is het lauwheid, lauwheid. Hè? En die gemeentes die gaan hollend naar beneden. En daarom denk ik, ja, hoe kom je nou tot nieuw vuur? Want je komt soms wel eens christenen tegen die een vuur hebben, een toewijding waar jij jaloers op wordt. En zo is het bij mij ook gegaan. Destijds in Ter Apel dat ik die baptisten tegenkwam, die hadden zo'n liefde voor God en voor Jezus, daar werd ik jaloers op. Zij hadden meer als ik, met al mijn zogenaamde theologische geleerdheid. Hè. En ja, wat doe je dan? Dan pak je die Bijbel en je gebedsleven gaat zich verdiepen. En daarom zeg ik ook tot jullie, als je vanmorgen denkt van ja dominee, ik ben ergens ook lauw geworden. Ik was vroeger veel vuriger, maar ik ben lauw geworden, ik ben wat weggezakt. Wat moet ik er dan doen? Om tot die wedergeboorte te komen, dan zou ik toch zeggen, pak je Bijbel en lees niet alleen aan tafel bij het eten uit die Bijbel, maar ook eens even voor jezelf. Zonder je eens even af, een kwartier, half uurtje en beginnen een stukje uit die Bijbel te lezen. Het evangelie van Marcus bijvoorbeeld of van Johannes. Die zijn makkelijk te lezen. Lees maar zo'n kort stukje en ga er rustig eens voor jezelf over nadenken. En vraag aan God, Heer, legt u het mij nou eens persoonlijk uit. En als je gaat bidden, vraag dan aan God of hij je hart gaat vervullen met zijn geest. Want bidden, we doen het natuurlijk aan tafel. Maar er is altijd, dan zit je nog met je gedachten bij je werk. En als je 's avonds naar bed gaat, dan ben je vaak te moe om te bidden. En dan lukt het ook allemaal niet meer zo. En daarom, neem nou eens een tijd, even een kwartiertje apart om met God te spreken. Naar hem te luisteren, wat hij jou wil duidelijk maken. En zul je merken, als je die tijd neemt voor God, zal hij ook de tijd nemen voor jou. Wij nemen vaak geen tijd voor God. Wij jakkeren maar door. Hè? Daarom ontvangen wij ook zo weinig zegen. Maar als je tijd neemt voor God en je investeert in hem, Zul je merken, je gaat steeds meer ontvangen. En als je deze weg gaat, zoals ik die nu even beschrijf, het is zo eenvoudig, zul je merken, je krijgt weer een passie en liefde voor Jezus, ja, waar je zo naar verlangt. En als jij verandert, verandert ook die gemeenschap van mede-christenen om je heen. Dat is eigenlijk de enige weg dat al die gemeentes van de PKN tot nieuw leven moeten komen. Maar dat moet met die ene beginnen. En dat ben jij. Hè? En dan zal God je helpen om op die weg voor te gaan. Want kijk mensen, wij zijn kinderdoopkerken. En een kinderdoop is natuurlijk geen bekeringsdoop. Hè? Een baby van 3-4 dagen kan zich niet bekeren. Daarom hadden wij als gereformeerden vroeger ook afgesproken. Wij gaan later ook belijdenis doen. Dat is vorige week hier in deze gemeente ook nog gebeurd, heb ik gehoord. Nou, prachtig. Daar was ik ontzettend blij om. Die belijdenis is eigenlijk een bekering. En vroeger is het toch ook vaak dat belijdenis doen, het was soms ook weer, ja, het hoorde bij de traditie. Het werd ook weer een formaliteit soms. En ook nog wat afgestompt door de vraag van, erken je dat je als kind gedoopt bent? Sta je achter je kinderdoop? Ja, daar sta ik wel achter. Nou, dan kun jij belijdenis doen. Maar dat is het natuurlijk niet. Belijdenis doen is echt persoonlijk voor Jezus kiezen. En ik heb zelf die foute dominee, beginnend dominee, ook gemaakt hoor. Dat ik bij iemand die er moeite mee had, toch zei, nou ja, sta je achter je kinderdoop? Ja, nou, prima. Dus later ben ik gelukkig veranderd ten goede. Maar ik bedoel, zo is er ook wel eens misbruik van dat belijdenis doen gedaan. Dat wij komen in onze gereformeerde kerken bijna geen mensen meer tegen die persoonlijk echt voor Jezus kiezen. Zeggen, Heer, ik geloof niet alleen in u, maar ik kies voor u en ik wil echt uw volgeling zijn. Dat is echt een diep verschil. En dat je vraagt naar de vervulling met de Heilige Geest. Vraag, dat hoort erbij. En dan zal God je gaan zegenen. En als je zo op die weg voortgaat, gemeente, dan, ik wou ook zeggen, jullie hebben het geluk en de zegen dat je nog 6 mensen mocht hebben vorige week. Maar in de meeste gemeentes, ik heb de laatste 10 jaar bijna geen belijdeniscategorisanten meer meegemaakt die belijdenis deden. Een hele trieste ontwikkeling met de PK1-kerken. Dus ik was blij te horen dat jullie dit vorige week beleefd hebben. Dat geeft weer hoop. Hè? En en als je zo op die weg voortgaat, dan mag je je ook uitstrekken naar de gaven van de Heilige Geest. De gaven, dat is wat anders dan de vrucht van de geest. De gaven van de geest, die kun je lezen bijvoorbeeld in 1 Korinthe 14. En ik weet niet of ik aan Martin doorgegeven heb om nog een stukje te laten zien uit 1 Korinthe 14, vers 1 tot 5. Martin, heb ik dat? Nee? Oh, nou, dan zal ik het even lezen. Er staat namelijk in 1 Korinthe 14, dat is het vergeten hoofdstuk uit de traditionele kerken. Daar wordt nooit over gepreekt, of omdat men er helemaal niks van begrijpt, of omdat men het niet wil begrijpen. Want men heeft vaak in onze kerken gezegd, vroeger, ja, zulke bijzondere dingen gebeurden alleen in de tijd van de apostelen. En dat is niet waar, dat is een grote leugen. Want de gaven van de geest, die zijn er voor alle eeuwen, voor alle christenen. En dan staat er in 1 Korinthe 14, vanaf vers 1, jaag de liefde na en streef naar de gaven des geestes, toch vooral naar het profeteren. Want wie in een tong spreekt, spreekt niet tot mensen, maar tot God. Want niemand verstaat het. Door de geest spreekt hij geheimenissen. Maar wie profeteert, spreekt voor de mensen, stichtend, vermanend en bemoedigend. Wie in een tong spreekt, sticht zichzelf. Maar wie profeteert, sticht de gemeente. Ik wilde wel, zegt Paulus, dat gij allen in tongen spraakt, maar liever nog dat gij profeteert. Wie profeteert is meer dan wie in tongen spreekt, tenzij hij het ook uitlegt, zodat de gemeente stichting ontvangt. En dan in vers 18 zegt hij ook, ik dank God dat ik meer dan gij allen in tongen spreek. En dan later eindigt hij het hoofdstuk met, streven naar mijn broeders ernaar te profeteren en belemmert het spreken in tongen niet. Laat alles betamelijk en in goede orde geschieden. Nou, profiteren, dat doen we niet aan. En in tongentaal ook niet. Dus ja, dit laatste vers, daar kunnen we helemaal geen kant mee op. Dat is eigenlijk raar, hè? Want het gaat hier wel over de meest elementaire dingen die bij een christengemeente horen. Ik weet wel dat ik woonde toen nog in Haringsveld, Giessendam, als predikant. En ik had daar goed contact met de Hervormde Bond, maar ook met de Christengemeente. Toen vroeg die voorganger wel eens, ze waren klein begonnen, maar ze hadden al gauw een zaal, de aula van een lagere school. Daar zaten ze met 150 man in. Toen vroeg die voorganger, hoeveel mensen van jouw gemeente spreken nou in tongen? Nou, zei hij, ongeveer de helft, hè? Dus 150 hè, van de 300. En later heb ik dat ook vaak in de evangelische gemeente wel gehoord. Ja, een groot deel van de gemeente, een kwart, een derde, de helft, spreekt in tongen. Wat is dat? Het is een klankentaal. En ik weet wel, ik heb zelf destijds het evangelisch werkverband helpen oprichten. Met een stuk of 10 collega's, 5 hervormden, 5 gereformeerde dominees, om de verdorde en vrijzinnige PKN-kerken terug te brengen naar het woord van God. En daarom zeiden we moeten terug naar het woord van God, maar we moeten ook terug naar de Heilige Geest. Dat Jezus weer centraal staat. En we moeten ook openstaan voor de gaven van de Heilige Geest. Daarom hebben we toen het Evangelisch Werkverband opgericht. En dat heeft toen ook een aantal de kop gekost, want je roeide tegen de stroom in. Maar goed, wat ik nou wou zeggen is dit. Wij hebben als bestuur ook wel eens elkaar aangekeken. Na een jaar of zo. En we zeiden, hebben wij ook allemaal de tongentaal ontvangen? Nou, dat hadden we wel allemaal ontvangen. Want we hadden ons vaak uitgestrekt naar die dingen. Maar we spraken er eigenlijk niet over. Die tongentaal moet je zo zien, het is een klankentaal. Maar je verstaat niet wat je zelf bidt. Soms kan een ander jou interpreteren. Jou uitleggen wat jij in tongentaal gesproken hebt. Of soms legt God zelf die gedachten na afloop in je hart dat je dat zei. U moet maar denken aan Romeinen 8, waar Paulus zegt, de Heilige Geest is naar onze harten gezonden, want hij doorzoekt de diepte van het hart om naar boven te brengen onze nood, ons verdriet, maar ook onze vreugde. Kijk, een mens zit heel ingewikkeld in elkaar en kan zo met ontzaglijk diep verdriet rondlopen, waar hij zelf geen woorden voor heeft, maar het zit er wel. Of ik kan zijn dankbaarheid bijna niet meer onder woorden brengen. En als jij 10 keer moet zeggen, God is groot, wil je ook wel eens andere woorden gebruiken. Een andere taal. Nou, die klankentaal, die borrelt uit je hart omhoog, als je stille tijd houdt of wat dan ook, om God daarmee te loven en te prijzen. Ja, staat er in Romeinen 8 ook, de geest doorzoekt onze harten met onuitsprekelijke verzuchtingen. En de oude professor Ridderbos zei destijds al, nou, dit zou wel eens kunnen duiden op die tongentaal. We snapten er als gereformeerde predikanten, theologen niks van, maar dat kon daar wel eens op duiden. Die klankentaal. Nou, dat is het dus ook. Hè? En die is niet te verstaan, want je spreekt tot God. Het is de taal van de Heilige Geest, maar wel een mooie gave. En dan staat er dus, jaag de liefde na en streef naar de gave des geestes. En weet u wat dan zo opvalt? Dat is dat meervoud, er staat een T achter. Hè? Er staat niet jaag, enkelvoud, nee jaagt. Met een T, dus dat is tot de gemeente gezegd. Jaag de liefde na, is het allerbelangrijkste. En streef weer met T naar de gave van de geest en vooral naar profiteren. Nou, dan de tongentaal, maar vooral moet je juist trekken naar het profiteren, want dan kun je voor de mensen stichtend praten en vermanen en bemoedigen. Daar is profetie voor, om mensen een schouderklop te geven, een hart onder de riem te steken, maar soms ook om te vermanen van, ja joh, je zit verkeerd, je moet je leven beteren. En dat zijn dus een paar prachtige gaven van de geest. Kijk, vroeger dacht ik ook, ja, ik las het wel, maar ik snapte er eigenlijk niks van dit hele hoofdstuk. Nu gelukkig wel. Daarom wil ik het jullie ook uitleggen. Want er is bijna geen predikant in de PKN-kerken die over dit hoofdstuk spreekt. En daarom, neem het ter harte, zou ik zeggen. Ga je erin verdiepen. Want mensen, weet je, het gaat hier niet over een moeilijk theologisch vraagstuk. Nee, het gaat hier over het ABC van het christelijk geloof. Hè? En dat ik als dominee, na de eerste 10 jaar van mijn dominees zijn, het niet kon uitleggen. Dat is eigenlijk te raar om van te praten. Hè? Ja, en uit de Pinksterkringen en Baptisten, die hebben mij geholpen om meer inzicht in deze dingen te krijgen. Het gaat om een diep geestelijk leven. Waardoor wij standvastig kunnen zijn in de moeilijke tijd die wij nu als wereld en als christenheid meemaken. En eerst dacht ik, nou, gave profetie en tongentaal, dan moet je wel een superheilige wezen. Dat is hier zo. Gewone mensen, net zoals jullie en ik, kunnen in tongen spreken en hebben soms de gave profetie. En wat is die gave belangrijk voor de gemeente, voor jezelf? Het begint eigenlijk, bijvoorbeeld, laat ik nou gewoon eens een voorbeeld nemen. Jij hebt een vriend en die man is ziek. En je bidt voor hem. En regelmatig ervaar je bij jezelf dat God een bepaalde tekst in je hart legt, terwijl je voor die vriend bidt. En na verloop van tijd, dan bel je hem eens op, of je bezoekt hem en je zegt, joh, hoe is het ermee? Nou, zo en zo. En dan zeg je, nou, elke keer als ik voor jou bid, dan komt die en die tekst bij me boven. Ik denk dat God daarmee een boodschap aan jou wil doorgeven. En als die vriend dan heel verrast, blij kijkt van, joh, dit had ik nou net nodig, dit woord. Dan begint daar die gave profetie al te ontwaken. Namelijk het besef dat God tot jou gesproken heeft. Hij heeft die gedachte, dat vers of dat hoofdstuk, dat verhaal uit de Bijbel in jouw hart gelegd toen jij voor je vriend bad. En als je daarmee je oefent, dan zul je merken dat wanneer je voor mensen bidt, dat God heel vaak een tekst in je hart legt of een verhaal uit de Bijbel om daarmee naar die ander toe te gaan en hem dat uit te leggen, zodat de ander weer moed krijgt en hoop en vertrouwen. En dan ga je ontdekken, dit is die gave van profetie. Want God is een sprekende God. Alle afgoden zijn stomme afgoden, zegt Jesaja. Ze spreken niet, zijn blokken hout van goud of zilver of wat dan ook. Ze hebben een mond die niet kan spreken, ogen die dicht zitten. Achter die houten afgodsbeelden zitten natuurlijk wel demonische machten, boze geesten, die wel eens kunnen spreken en fluisteren. Maar goed, God is de enige die echt spreekt. Hij is de enige God. Allah van de islam is een andere God dan de God van de Bijbel. Laat ik dat dit erbij zeggen. Maar onze God, de God van Abraham, Isaac en Jacob, die een verbond heeft gesloten met Israël, die zich openbaard heeft in Christus, is een sprekende God. En dat besef heeft mij destijds, 40 jaar geleden, tot inzicht gebracht van ja, preken is wat anders dan een opstel schrijven. Ik was opgevoed aan de Vrije Universiteit met een preek maken. Ja, dat is opschrijven. 8 kantjes. En dan oplezen. En dan merkte ik halverwege de preek dat de mensen het raam uit gingen kijken. Ja, dan dwaalt de aandacht af. Maar als jij spreekt tot mensen, dan gaan ze luisteren. En ik ontdekte bij evangelische sprekers, die spraken uit hun hart. En die boeiden. Al was het een uur lang. Ik dacht, hoe is dat nou mogelijk? En dan denk je, ja, maar jij hebt een opstel gemaakt. Jij hebt een referaat gemaakt. Maar jij moet leren spreken tot de gemeente. En die gemeente moet weer leren spreken tot andere mensen. Dus daarom hoop ik dat jullie het verhaal meenemen. En dat je het verhaal gaat uitleggen tot je buren, je collega's. Want God wil jouw woorden gebruiken om een ander zijn hart te raken. God is een sprekende God. Vergeet dat nooit. En de Heer Jezus wil door de Heilige Geest ook spreken tot je hart. En soms hoor je een zachte stem. Heel vaak is het ook een gedachte. Of je spreekt door de Bijbel. Spreek je erg aan door een bepaalde Bijbeltekst. Maar zo wil Jezus door jou en tot jou heen spreken. En dan ga je die gave van profetie ontwikkelen. En dan moet je eens kijken hoe God jou dan gaat gebruiken. Voor je gezin, voor jezelf, waar je met de problemen zit. Dat God je wil bemoedigen. Of dat je een ander terug en moet waarschuwen voor verkeerde dingen in zijn leven. Die gave van profetie is een kostbare gave. En ja, er staat niet van, ik jaag de liefde naar en streef naar de gave. Dus die hele gemeente moet het doen. Dan denk ik niet dat iedereen die gave krijgt, maar heel veel wel. Daarvoor staat het meervoud, anders stond het meervoud er niet. Die tongentaal ieder dito. En ook de gave van onderscheiding van geesten. Weet je wat dat is? Dat is om, als je bijvoorbeeld een probleem hebt in de gemeente, dan lijkt het soms te gaan om een futiliteit. En dan zeggen ze, jongen, wat stonden die mensen weer op de kop? Om niks, zeggen ze dan. Ja, maar later blijkt dat er een dieperliggend probleem achter zit. Hoe zit het dan? Nou, daarvoor is nou die gave van onderscheiding van geesten. Dat je voelt van, dit is een conflict, er smeult wat, maar wat zit hierachter? Want mensen die zeggen wel wat, maar ze houden het eigenlijke achter de elleboog. Daar praten ze niet over. En de gave des geestes van onderscheidende geesten, die laat jou zien wat er werkelijk achter zit. Zoals mensen zeggen, aha, dus dat was het. Waar we maanden, soms jaren over geknokt hebben en we kwamen er niet uit. Dus mensen die die gaven onderscheiding hebben, ja, die zijn kostbaar. Die kunnen een gemeente helpen, die kunnen een ouderling helpen, die kunnen, ja, ieder mens helpen bij een conflict. Ik heb wel eens iemand ontmoet dat ik zei, man, wat kun jij de stem van God verstaan? Heb jij de gaaf van profetie? Nee, zei hij. Hij was een jaar of 10 ouder als ik. Hij was al een heel leven, heel dicht leefde hij bij Jezus. Hij leefde zo'n voorbeeldig christelijk leven. Ik was er een beetje jaloers op. En hij heeft me vaak met vele dingen geholpen. Hij zei, Marius, joh, ik heb de gaven van onderscheiding van geesten. Ik weet wat er kan spelen in een kerkraad, in de kerk in het algemeen. Dat God hem dat diepere inzicht gaf. En daarom, ja, wij leven natuurlijk in een vreselijk moeilijke tijd, de coronacrisis. Maar er komen nog andere crisis, want we leven in het laatste der dagen. Jezus komt spoedig terug. Dat kun je weten doordat de stammen van Israël terugkeren. En daar heb ik al vaak hierover gesproken, dus dat doe ik nu niet. Maar als je de Bijbel leest, dan staan Jesaja, Ezekiel, Micha, die staan vol met, als God de stammen van Israël terugbrengt, aan het einde der tijden, want ze zijn verstrooid over de hele wereld, als ik Israël terugbreng naar Sion, dan zal ook Christus komen, de Messias van Israël. Dus daarom, omdat we nu na 2000 jaar meemaken een ontwaken van Israël, en de hele Arabische wereld wil Israël vernietigen, maar God houdt zijn volk staande. Want Jezus zal in Jeruzalem terugkeren op de Olijfberg. En ja, die tijd is aanstaande, de komende 10, 20 jaar. Dus maak je klaar dat deze wereld geoordeeld zal worden door Christus. Die zal haar zuiveren van alle goddeloosheid, maar die zal haar ook, ja, die zal hem herscheppen. En waar de wereld zich druk maakt en angstig, hè, de Parijsakkoorden, CO2 en noem maar op, wij hebben hoop en die is gericht niet op die stervende wereld, maar op Christus. Als je nagaat dat in de maand juni alles wat de wereld opbrengt voor voedsel en grondstof om de mensheid te kunnen voeden en onderhouden, dat is in de maand juni al op. En dan moeten we de komende 6 maanden op de pof leven. Zo plunderen wij deze wereld. Hè? Wij vissen zelf de oceanen leeg met netten van 10 kilometer lengte. Hè? Wij plunderen de aarde en het houdt niet op. Nee, geld, geld, geld. Hè? Oerwouden worden gekapt en noem maar op. Ja, en daarom ben ik zo blij dat wij Christus mogen dienen. Dat we mogen uitzien naar zijn komst. Hij zal die wereld redden. Hij heeft hem ook geschapen. Hij is de ene die haar zal redden en zal herstellen. Daarom hebben jullie en ik een geweldige hoop in deze wereld. Want de hele wereld kijkt angstig toe. Waar moet het naartoe? En jullie zeggen, wij mogen onderweg zijn naar de wederkomst. Dat is je enige hoop. Als jij je hoop richt op deze stervende wereld en op een nieuwe regering, dat lukt niet. Want al die regeringen bestaan uit mensen van vlees en bloed, maar die zichzelf lief hebben en hun geld. Die wereld zal niet veranderen. God zal deze wereld veranderen. Maar wij mogen zien naar Jezus, die stierf van het kruis voor mijn zonde en jouw zonde. Voor de verzoening van die hele schepping. En God zal voltooien wat hij eens met Abraham is begonnen. Tot aan het einde der tijd als Christus terugkomt. Hou moed en laat je steeds meer vervullen met Gods Heilige Geest. Hij doet niets liever. Als je die weg ingaat, dan hoef je niet lang te wachten, maar God gaat je helpen. Amen.
Oh,
Gemeente, dan willen we overgaan tot een dankzegging en de voorbeden. Vader in de hemel, wij komen samen tot u aan het einde van deze dienst. We willen u danken, Heer, voor alles wat we besproken hebben. Uit de kerkgeschiedenis en uit het heden. Uit uw woord en uit uw geest. Dank u voor alles, Heer, want u laat ons als gemeente niet zomaar achter. Maar u geeft ons altijd uw goddelijke wapenrusting. Zoals we het kunnen lezen in de Efezebrief. Met de helm des heils zijn we getooid en met de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie. Heer, dank u voor al die gaven en de vrucht van de geest die u in een christenmens wil laten groeien. En we bidden u, Heer, dat we ons daar ook naar mogen uitstrekken. We bidden u, Heer, om nieuw vuur hier in de Boelerslaan. U kent deze gemeente, u weet wat er allemaal speelt. U weet ook wat er speelt in de privégezinnen. Heer, u weet alles. En wij smeken u, Heer, ontferm u over een ieder. En ja, Heer, laten wij onze knieën buigen en naderen voor uw heilige troon. En dat we onze hand op uw troon mogen leggen, Heer, zoals Mozes deed in zijn strijd tegen Amalek. Dat hij ook zei, ik leg mijn hand op de troon des Heren. En hij smeekte en claimde de overwinning over Amalek, Heren. En u gaf hem, omdat Mozes onderstut werd door de handen van zijn opvolgers. Heren, wat geweldig. En zo mogen wij ook voor elkaar bidden. En we mogen claimen, Heren, die uitstorting van uw heilige geest, die stromen van kracht. En we smeken u ook, Heer, zoals in de afgelopen dagen het met bakken uit de hemel viel, zodat de riolen overliepen. Maar we bidden u, Heer, laat ook uw heilige geest in alle overvloed neerdalen op deze gemeenschap, hier in Broesterwoude. Dat deze hele omgeving gaat zeggen, wat gebeurt daar in het Witte Kerkje? Wat een tekenen en wonderen gebeuren daar. Wat zijn die mensen enthousiast als ze de kerk uitlopen. Dan lopen ze te zingen en te fluiten van plezier. En ze slaan een arm om elkaar schouder om elkaar te bemoedigen. Heer, zo bidden wij ook een machtig wonder van een opwekking in deze gemeente. En we danken u, Heer, voor die 6 jonge mensen die vorige week belijdenis deden. Dat u dat verlangen in hun hart gelegd hebt. En dat is weer gemaakt door de verkondiging van het evangelie. Heer, wij danken u daar heel diep voor. Wilt u deze jonge mensen ook helpen om de weg van het geloof in alle vertrouwen voor te zetten. En dat ze elkaar vasthouden en de gemeente. We willen ook danken voor de zieken. We willen danken voor zuster G. Veenstra. Heer, ze heeft een onderzoek moeten ondergaan, maar de uitslag was gelukkig positief. We danken u, Heer, dat ze zo weer naar huis mocht terugkeren. We bidden voor alle zieken, Heer, u kent de nood, u kent het verdriet, zeker bij donkere, zware kwalen. Heer, dat kan je beroven, alle levensvreugde. Maar laten we ons vastklampen aan het kruis, Heer, waar u hing voor onze zonden, maar ook voor onze wonden, onze ziekten en kwalen. Heer, want u bent ook onze geneesheer. Dat we ook leren bidden in alle vrijmoedigheid voor genezing en herstel naar lichaam en ziel en geest. Heer, wees zo met ons, wees met uw volk Israël, want ook dat volk maakt donkere tijden mee. Heer, ontferm u over de nieuwe regering, geef haar wijsheid en ook een diepere eenheid. Wees ook met Netanyahu, Heer, bewaar ook deze man, net zoals Trump, Heer, bewaar deze presidenten die u een tijd Amerika en Israël mochten leiden. Wees met hun, Heer, en dat ook zij op hun beurt u gaan zoeken. Heer, bescherm Jeruzalem. En wij mogen uitzien naar die grote dag dat u terug kunt keren. Maak ons wakker voor de tijd die gaat komen. Want de stormen gaan komen over de wereld en over Nederland. Maar laat ons een goede boodschap uit mogen dragen in deze wereld, in een Nederland waar de bevolking steeds angstiger en angstiger wordt. Help ons, Heer, om blijmoedige christenen te zijn en te blijven. Om Jezus wil. Amen. Dan is er nu, de gave, de collecte is zeker aan het is buiten. Ja, dan gaan we nu zingen met elkaar uit Johannes de Heer 25. Daar juicht een toon, daar klinkt een stem. En zo zijn we aan het einde van deze dienst gekomen. Ik was hier vanmorgen al heel vroeg. Dan zat ik nog even met Martin te praten met een kopje koffie. En toen vertelde ik hem over mijn laatste gemeente was Hardingsveld-Giessendam. Of de laatste was Broekzerwoude. Daarvoor Hardingsveld-Giessendam. En daar is echt een opwekking uitgebroken. Een jaar of 5 geleden. En dus, daar viel de Heilige Geest ook neer. Ja, het werd Pinksteren. Hè. En dat begint zich daar ook uit te breiden in de Alblasser Waard. Na 20 jaar begint de Satan toch op te komen. Hè. Dus als het daar kan opkomen, mensen, dan kan het overal opkomen. Hè. Maar wij moeten bidden en strijden. Hè. Dus houd moed. Heer, de Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Ja, de Heere verheffen zijn aangezicht over u en schenken u vrede. Amen.